Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, het derde vers. We zullen met elkaar lezen uit de Hebreeënbrief, het zesde hoofdstuk, Hebreeën 6. Daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is de tot verbranding. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat ten iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is hun een eind van alle tegenspreken, waarin God willende de erfgenamen der beloften is overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in de welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. We zullen samen bidden. Heren, het is tot u dat wij mogen komen aan de avond van deze dag. En het is u die wij mogen vragen of gij ons uw zegen wilt geven over datgene wat we vanavond doen gaan. We zijn hier weer samen om met elkaar een gedeelte van uw woord te bespreken, met elkaar te horen wat gij in uw woord tot ons te zeggen hebt. En bij dit werk hebben wij toch wel zeer van nodig de werking van uw Heilige Geest. Want alleen door uw geest zullen we bekwaam gemaakt worden om uw woord op de rechte wijze te vertolken en het op de rechte wijze te verstaan en te bewaren. En daarom, Heren, wij bidden u om uw geest en om zijn leiding, om zijn verlichting, opdat wij uw woord, zoals gij dat ook vanavond tot ons doet komen, in de leer van de volharding der heiligen, opdat wij die leer mogen verstaan en betrachten. Schenk ons uw zegen. En dan weet u het, Heren, dan is dat niet iets wat wij verdiend hebben. Wij moeten het voor uw heilig aangezicht bekennen, dat wij uw zegeningen niet waardig zijn, ook vanavond niet. En toch, schenk ons die zegen, o God, en wilt gij ons gedenken. Het gaat, als het erop aankomt, om onze zielen, onze onsterfelijke zielen. En die hebt u op het oog, als gij ons uw woord geeft. De zaligheid van zondaren. Heren, laten wij die ook op het oog hebben. En laat het ons daarom te doen zijn. Niet om wat van de waarheid te weten met ons verstand alleen, maar om de kracht van uw woord persoonlijk te mogen kennen en ondervinden tot zaligheid. Dat hebben we immers zo nodig, nu in het heden der genade, voordat de dag van onze dood komt. Daarom, Heren, leer ons voor het eerst of bij vernieuwing haast maken om onze levens wil. Wij willen u ook hier in deze kring, op deze plaats bidden voor de rouwdragende familie de Keizer, wat zolang al was voorzien en wat zolang al werd gevreesd, dat is gisteren werkelijkheid geworden, en nu gij onze broeder hebt weggenomen door de dood, na een lang en vooral na een smartelijk ziekbed. Heren, hij is niet meer. Van de zijde van zijn vrouw en van de zijde van zijn kind hebt u hem weggenomen, en uit de kring van zijn familie hebt u hem weggenomen, en u blijft zijn plaats leeg achter. O, wij bidden u in bijzondere zin voor haar die haar man moest afstaan, en voor Ad die zijn vader kwijt is. God van alle genade, geef uw vertroosting en uw ondersteuning in hun rouw en in hun droefheid. En laten ze het met elkaar en persoonlijk bij u mogen zoeken, want dan wilt gij het ook toch in hun leven waarmaken, dat gij voor hen ook een toevlucht wilt zijn. Dat u een man en vader voor de weduwe wilt wezen. Een man voor de weduwe en een vader voor de wezen. Laten ze dat bij u mogen zoeken en dat heilgeheim van u mogen ontvangen. En zegen en sterk hen ook in deze dagen die aan de begrafenis voorafgaan. Wij bidden u ook hier in dit ogenblik voor onze jonge broeder Rob Oosterman, die zo ernstig en gevaarlijk ziek is. O God, wij smeken u dat u hem ook gedenken wilt en de zijnen, en dat u het genadig wilt besturen, alles wat hij nu zoekt en waarbij hij nu ook genezing zoekt. O laten de middelen die hij gebruikt onder uw zegen nog een gunstig resultaat mogen hebben, maar wilt gij daarbij en bovenal ook aan zijn ziel gedenken en hem die genade geven die we nodig hebben in leven en sterven. Zegen ons zo met elkaar, Heere, en hoor onze beden om Jezus' wil. Amen. Voor de derde en voor de laatste maal willen we vanavond met elkaar onze aandacht richten op de leer van de volharding der heiligen, nadat we met elkaar gezien hebben wat de schrift daarvan zegt naar de twee kanten, zowel naar de kant van de volharding, waarbij het accent ligt op de activiteiten van Gods kinderen, zij volharden, als naar de kant van de bewaring, waarbij het accent ligt op wat God doet. Hij bewaart, hij verzorgt, hij beveiligt en hij houdt vast alles wat hij in zijn liefde heeft vastgegrepen. En nadat we daarna gelet hebben op het feit dat het met die volharding der heiligen in het leven van Gods kinderen lang niet altijd zo is zoals het moest zijn, want ze zijn menigmaal niet trouw in het waken en in het bidden. En er komen toestanden voor in het leven van Gods kinderen. We hebben dat geïllustreerd gezien in de schrift met Simson en David en Petrus. Toestanden waarin zij vallen, struikelen en vallen in de zonde en over zichzelf, over hun ziel, geestelijke duisternis halen, zich het ongenoegen Gods op de hals halen, zich van de omgang, de gemeenschap met de Heere beroven enzovoort. Nadat wij dus deze twee aspecten bezien hebben, willen we vanavond met elkaar voor de laatste maal op dit leerstuk letten. En dat wel aan de hand van onze Dordtse leerregels weer, en dan met name de paragrafen 6 en 7 van hoofdstuk 5. Ik wil u deze twee paragrafen 6 en 7 dus van hoofdstuk 5 lezen. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwig verderf storten. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet vergaan nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. De vorige maal ging het dus over het vallen van Gods kinderen, het niet volharden. En toen we het daar met elkaar over hadden, hebben we tenslotte gezien dat in zulke toestand, in zulke omstandigheden, het naar een vernieuwde bekering toe moet. Ik ben daarmee geëindigd, ik ben daar niet verder op ingegaan. Maar het is toch wel nodig om met elkaar op dat punt met name nog wat verder te denken. Aan de hand van de schrift. En dat is het ook wat onze vaderen in de leerregels ons voorhouden. En hoe het toegaat in die vernieuwde bekering. Als Gods kinderen gevallen zijn, denk aan Petrus of aan David. Dan is het door Gods genade dat ze tot een punt komen waarop zij van hun zondige weg ook weer terugkeren en naar God gaan vragen, zich voor hem gaan verootmoedigen en schuld gaan belijden. Kortom, in de weg der bekering weer verzoening met God zoeken. En het blijkt wel uit wat de schrift daarover zegt dat dat mogelijk is. Er is een weg terug. Er was een weg terug voor David. De Heere had er wel veel werk aan om David op die weg terug te brengen, maar er was een weg terug. In zijn genade opende de Heere de deur, in zijn genade zond de Heere ook zijn knecht, de profeet Nathan, om David te overtuigen van zijn zonde en van zijn ongerechtigheid en om het in Davids leven tot een keerpunt te brengen. In zijn genade gaf de Heere ook aan Petrus dat moment van terugkeer. Daar gebruikte hij geen profeet voor, daar zond hij geen dienstknecht voor, maar dat bewerkte de Heere van zijn kant met Petrus aan te zien. En met het werk van zijn geest, waardoor datgene wat de Heere voorzegd had weer in Petrus' geest werd teruggeroepen, door middel van het kraaien van de haan. Ja, inderdaad, de Heere spreekt in zijn woord niet alleen door middel van deze voorbeelden, maar ook door middel van oproepen, zowel in de profeten als in het Nieuwe Testament, van de genadige mogelijkheid die hij schenkt aan zondaren om tot bekering te komen, maar ook de mogelijkheid die hij in zijn genade aan zijn gevallen kinderen geeft, om toch weer in de weg der bekering terug te keren. Maar zo heeft misschien al iemand gedacht, er staat toch ook in de schrift dat er gevallen zijn waarin er geen bekering meer mogelijk is. We hebben dat met elkaar gelezen in die tekst die al heel wat gedachten heeft bezig gehouden en die misschien ook wel heel wat geesten heeft verward. De woorden uit het 6e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Wel nu, als we het over de hernieuwde bekering hebben, dan moeten wij ook aandacht geven aan wat de apostel in de Hebreeënbrief zegt. En niet alleen in de Hebreeënbrief lezen we van iets dergelijks, van een onmogelijkheid om weer tot bekering te komen. We vinden dat ook op een andere plaats in de schrift en ik wil u die woorden ook lezen, namelijk in de 2e Petrusbrief, in het 2e hoofdstuk. In de versen 20 en 21. Petrus heeft het daar ook over mensen die in zonde gevallen zijn. En hij zegt dan als volgt. In vers 20 van 2 Petrus 2. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende weer afkeren van het heilig gebod dat hun overgegeven was, en hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. U voelt wel dat zijn woorden die heel veel lijken op Hebreeën 6 vers 4 tot 6, waar het ook gaat over mensen die verlicht waren. Hier gaat het over mensen die de kennis van de Heere Jezus hebben gehad en die de besmettingen van de wereld ontvloden zijn en die toch weer terugvallen in die besmette wereld en in de dienst der zonde. Wel nu, zulken zijn niet meer te bekeren, zegt de schrift. Dus aan de ene kant maakt de Heer het ons in zijn woord duidelijk. Ik denk maar weer aan de voorbeelden David en Petrus, dat er hoe diep de val ook is en hoe erg de zonde ook is, er toch een weg terug is. En aan de andere kant zegt de schrift dat er in sommige gevallen geen weg terug is. Hoe moeten we dat verstaan? Wel, nu laten we vanavond in deze laatste studie over dit onderwerp met elkaar over deze vraag en de vragen die daarmee samenhangen nadenken. Nogmaals, Petrus, David, zij kwamen terug. En hoe kwam dat? Dat kwam, en dat hebben we gelezen in de Dordtse leerregels, in die paragraaf die zo pas al onze aandacht vroeg, de zesde paragraaf. God laat ze ook in hun droeve val toch niet geheel alleen. Verbergt zijn aangezicht. Ze komen in geestelijke duisternissen. Het gevoel der genade is weg. Maar zijn Heilige Geest neemt hij niet geheel van hen weg. En hij laat hen niet vervallen van de staat der genade. Zij die eenmaal door hem zijn aangenomen, zij die door genade zijn wedergeboren, zij worden niet weer teruggebracht in een staat van onwedergeborenen. En zij die eenmaal door hem zijn aangenomen en gekend, die zal hij nooit meer verloochenen of verlaten. Het kan bang en duister en benauwd worden in hun leven, en dat wordt het ook, als zij nagelaten hebben te waken en te bidden. Maar de geest gaat nooit helemaal uit hun leven weg. Zijn invloeden kunnen ophouden. De kracht waarmee hij werkte kan verdwijnen, maar hij zelf wijkt nooit geheel. Hij laat ze, zo staat hier, niet uitvallen van de genade der aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking. En God laat het in hun leven niet zo ver komen dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest. Daar bewaart hij hen voor. Het is niet dat zij zichzelf daarvoor bewaren, want eenmaal op die weg zijn ze tot alle kwaad geneigd. En dan brengt de ene zonde vaak de andere mee. We zien dat ook duidelijk geïllustreerd in de geschiedenis van David, waarin de Heer ons wel het meest uitvoerige voorbeeld gegeven heeft van hoe het kan gaan in het leven van iemand die toch hem vreest. Ja, die zelfs de man naar zijn hart genoemd wordt. Dan brengt de ene zonde de andere mee. En de tweede zonde is nodig om de eerste te dekken. En zo werkt de mens zich al vaster. En zo verstrikt hij zich al meer. En zo wordt het ook al langer hoe onmogelijk om terug te komen. Wel, nu is hij eenmaal op die weg. Dan zou hij van kwaad tot erger voortgaan. En dan zou, als het aan hem ligt, hij tenslotte ook de grens overgaan. De laatste grens, en zondigen ter dood. Of zondigen de onvergeeflijke zonde, de zonde tegen de Heilige Geest. Maar God laat het zover niet komen. De Heere grijpt in voordat ze die laatste grens over zouden zijn gegaan, om zichzelf zo voor eeuwig in het verderf te storten. God grijpt in hun leven. En hij zendt een Nathan, of op een andere manier brengt hij ze tot stilstand en tot bezinning en tot inkeer. Het is aan God alleen te danken. Zoals natuurlijk elke bekering een werk van de Heere is, dankzij goddelijk ingrijpen, dankzij Gods werk in het stilhouden van een zondaar, in het tot inkeer brengen van een zondaar. Denk aan de verloren zoon die tot zichzelf kwam. Dankzij Gods werk komt er een keerpunt. Dat is voor het eerst zo in het leven van een kind van Adam. Dat is ook in het leven van iemand die de Heere heeft mogen ontmoeten en die toch weer van de Heere verwijderd heeft, dat die, zoals David, in een weg der zonde gegaan is. God is weer de eerste. God is weer degene die het initiatief neemt en die tot bekering brengt. En waarom doet God dat? Dat doet hij, begin van deze paragraaf zegt dat, hij doet dat vanwege zijn onveranderlijk voornemen. Vanwege zijn eeuwige verkiezing waaraan hij getrouw blijft. Hij doet dat en op grond daarvan beleiden wij ook de volharding der heiligen, de bewaring der heiligen. Hij doet dat ook op grond van de voorbeden van Christus. En we zien dat bijvoorbeeld in het geval van Petrus. Ik heb voor u gebeden. Hij doet dat ook op grond van de inwoning van de Heilige Geest. Nogmaals, als de Heere een David, een Petrus, een wat voor gevallen zondaar ook, weer tot bekering brengt en hem ervoor bewaart dat hij die laatste, die onvergeeflijke zonde doet, hem eentijds nog terugtrekt van bij die laatste streep vandaan. Dat is op grond van zijn eeuwig onveranderlijk voornemen, de voorbeden van Christus en de inwoning van de Heilige Geest. Als het aan hen zou liggen, nogmaals, dan storten ze zichzelf in het eeuwig verderf. En nu zijn David en Petrus natuurlijk niet de enige voorbeelden in de schrift van mensen die als kinderen Gods bekend stonden en die als kinderen Gods toch weer op een weg van het kwaad zijn terechtgekomen. Als wij het steeds over David en Petrus hebben, dan zou de gedachte bij ons kunnen postvatten dat het wel voorkomt, maar dat het bij uitzondering voorkomt. Dat is ook niet zo. Want laten we eerlijk de schriften lezen en dan zien wij dat van velen van Gods heiligen ons in de schriften ook de zonden getekend worden. Niet alles zo uitvoerig beschreven als in het geval van David, maar toch wel, heel eerlijk laat de Heere ons zien dat ook de Allerheiligste, zolang hij in dit leven is, nog maar een klein beginsel van de vereiste gehoorzaamheid heeft. Je leest het ook van Hiskia, dat hij in zonde valt, de zonde van hoogmoed, als hij de gezanten uit Babel al zijn schatten en rijkdommen laat zien. En als hij verzuimt de Heere de eer van dat alles te geven. Je ziet het in het leven van Jona, hoe hij een en andermaal in een weg van volkshoogmoed en tegelijk ook persoonlijke hoogmoed en geïrriteerdheid toornig is op God en weigert het werk te doen dat de Heere hem opdraagt. Je ziet het in het leven van Jacob, in het bedrog dat hij pleegt tegenover zijn blinde vader, en in allerlei andere dingen waarin uitkomt dat hij ook een mens is met een zondig bestaan. En al heeft hij van God genade ontvangen, Jacob heeft ook nog steeds de Jacobsnatuur, de oude natuur, de oude mens met al zijn begeerlijkheden en al zijn verkeerde, zondige neigingen en strevingen. Vorige keer heb ik Simson genoemd. Maar je zou door kunnen gaan. Zelfs de vader der gelovigen, Abraham, is een zondig mensenkind. Die gefaald heeft in het geloof. Die tot leugen de toevlucht genomen heeft. En zo zijn ze eigenlijk allemaal. En keer op keer is het nodig dat God hen weer terughaalt. Keer op keer is het nodig dat de herder het verloren schaap weer gaat opzoeken. En dat hij het bij de kudde brengt. Keer op keer is het nodig dat hij hen vernieuwt tot bekering. En dan de vraag, doet de Heere dat dan altijd bij al de zijnen? Zijn er dan toch ook niet, en ik denk weer aan die woorden uit Hebreeën 6 en 2 Petrus 2, zijn er dan toch ook niet die kennis der zaligheid ontvangen hebben en die op een dwaalweg, op een zondeweg zijn terechtgekomen en die daar tenslotte toch wel op omkomen? Dat moet je toch wel denken als je die woorden leest die we al gelezen hebben. Geen de mensen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven gesmaakt hebben, die de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, die gesmaakt hebben het goede woord Gods, de krachten der toekomende eeuw. Nou, dat zijn nogal dingen. Dat zijn nogal ervaringen. Wat staat hier? Verlicht zijn geweest. Dat heeft de zondaar toch nodig, nietwaar? Hij die verduisterd is in zijn verstand. Hier gaat het over mensen die in dat verduisterde verstand licht van boven hebben ontvangen. Goddelijk licht, geesteslicht. Hun ogen zijn geopend. Ze hebben bepaalde dingen gezien die een mens niet ziet van zichzelf. De Heere is in hun leven gekomen en hij heeft hen met geopende ogen laten zien wat ze moeten zien. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Er staat niet bij wat daar precies met die hemelse gaven bedoeld wordt, maar wat dat ook mogen zijn, het was een hemelse gave. Een gave van God. En op die manier hebben zij toch in hun leven persoonlijk iets ondervonden wat niet iedereen ondervindt. God heeft hen iets gegeven uit zijn volheid. Uit zijn eigen genadevolheid heeft hij deze mensen bediend. Ze hebben, en dat gaat mogelijk nog verder, ze hebben deel ontvangen aan de Heilige Geest. En is dat niet een zeer noodzakelijk ding? De geest te ontvangen. De geest moet ons toch geschonken worden. De geest moet toch op en in ons komen. De geest moet toch ons gaan bearbeiden. De gave van de geest is toch een van de rijkste zegeningen die een zondaar in dit leven kan ontvangen. Ze hebben het goede woord Gods gesmaakt. Gods woord kreeg waarde voor hen. Kreeg betekenis voor hen. Ze kregen smaak in het woord van God. De krachten van de toekomende eeuw, van datgene wat hierna komt, van de zaligheid, van de hemel en dat soort dingen. Ze hebben er in hun leven toch iets van gesmaakt. En ongetwijfeld daardoor is hun leven veranderd. Zijn al deze dingen dan niet even zoveel aanwijzingen dat het hier gaat over mensen die waarachtig Gods kinderen geworden zijn? Dat zijn toch ervaringen die je in het leven van Gods kinderen aantreft. En toch niet in het leven van natuurlijke, onwedergeboren mensen. Maar als dat dan zo is, hoe zit het dan met het vervolg dat zij toch afvallen? Nee, niet vallen, niet struikelen, niet in de zonde vallen, maar afvallen, zondigen ter dood en zichzelf in het eeuwig verderf storten. Hoe zit het er dan mee dat de apostel zegt, zulke kunnen ook niet meer vernieuwd worden tot bekering? Is het dan toch niet waar wat we nu al een paar maal hebben vastgehouden op grond van de schrift, dat er een volharding der heiligen, maar dan ook van alle heiligen is? Is het dan toch waar dat weliswaar David terugkwam, maar dat er ook zijn die met David een even dierbaar geloof ontvangen hebben, maar met wie het anders afloopt? Is er dan toch een afval der heiligen? En u begrijpt wel, deze tekst en ook de woorden van Petrus worden nogal eens een keer gebruikt door de mensen die de leer van de volharding der heiligen verwerpen en afwijzen. Deze teksten worden nogal eens gebruikt als teksten waarop men zich beroept en zegt, nou kijk ja, dat is nou voor ons duidelijk. Hier gaat het over heiligen, noem maar op, al die dingen die hier staan, dat zijn ongetwijfeld mensen die Gods genade persoonlijk hebben bezeten, die een waarachtig geloof hebben gehad, die tot de Heere bekeerd waren, die deel hadden aan de Heilige Geest, in wie het woord, in wie leven het woord zijn werking gedaan heeft, En de schrift zegt het toch immers zelf, ze vallen af. Misschien hebt u ook met deze tekst gezeten. Of misschien zit u ermee nog. Misschien, en dat gaat nog verder en dat grijpt ook nog dieper, is iemand in ons midden ook wel eens aangevochten met deze tekst. Niet alleen maar in dogmatische zin van hoe zit het dan met de leer van de volharding der heiligen. Maar aangevochten in die zin dat u bij zichzelf misschien de beangstigende gedachte voelde opkomen. Zou ik zo iemand zijn? Misschien wel eens wat meegemaakt. Misschien wel eens wat van die dingen die hier beschreven worden meegemaakt. En zou ik dan toch nog af kunnen vallen en voor altijd verloren gaan? En vooral om die reden is het nodig om de juiste manier te verstaan wat de apostel hier bedoelt. Wat God door zijn geest hier bedoelt te zeggen. En daarom laten we nog eens lezen wat voor mensen hier nu eigenlijk beschreven worden. Mensen die bepaalde ervaringen gehad hebben, ongetwijfeld. En dat waren indrukwekkende ervaringen. En dat waren geen dingen die iedereen zomaar heeft. Maar waar het tenslotte op aankomt, dat bezaten ze niet. Ze waren verlicht. Ja, ze hadden inzicht gekregen in bepaalde dingen van Gods woord, in bepaalde heilgeheimen van Gods woord. Ze hadden kennis ontvangen, verlicht, zo staat hier, waren ze. Ze wisten bepaalde dingen goed, beter dan een hoop anderen. Misschien ook nog wel beter dan verschillende van Gods oprechte kinderen. Maar ze waren niet wederom geboren. En de verlichting waar het hier over gaat, was niet het resultaat van de bijzondere, wederbarende werking van de Heilige Geest. Het was een meer, wat we noemen, algemeen werk van Gods Geest. Om uit de schrift een voorbeeld van zo'n verlichte te noemen. Een voorbeeld van iemand die van zichzelf zegt dat hem de ogen geopend zijn. Bileam. Zeker, die had kennis van Gods woord, kennis van de verborgenheden Gods. Hij had de redenen Gods gehoord, de Heere had het tot hem gezegd. Hij had open ogen gekregen. Hij zag dingen die een ander niet zag. Hij zag dingen die verschillende in Israël nooit gezien hebben. Maar het was bij hem een algemene verlichting. Geen zaligmakend werk van de Heilige Geest. Het was geen vrucht van wedergeboorte. Het ging ook niet met wedergeboorte gepaard. Ze hadden de hemelse gaven gesmaakt. Nogmaals, wat die gave precies is geweest en hoe de apostel dat bedoelt, ik weet het niet. Maar er was in hun leven toch iets geweest van iets van de hemel. En daar hadden ze wat van geproefd. Zo ook van het woord Gods, het goede, het evangeliewoord van God. Daar hadden ze wat van geproefd. Maar let u erop, er staat dat ze het gesmaakt hebben. Ze hebben het in hun mond gehad. Maar ze hebben het nooit doorgeslikt. Ze hadden het niet gegeten. Jeremia zegt, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Maar dat kan van deze mensen niet gezegd worden. Ze hebben er wel smaak in gehad en lust in gehad om dat woord te onderzoeken. Maar smaken is nog niet eten. En het is zeker nog niet het in zich opnemen, zodat het bouwstoffen gaat vormen voor het onderhoud van het geestelijk leven. Ze waren bekoord door het woord, maar niet bekeerd. En ze deelden in de Heilige Geest. Er was wat van de werking van de Heilige Geest in hun harten. Dat blijkt al uit die verlichting. Dat blijkt ook al uit het feit dat dat woord hen bekoord en aangetrokken heeft. Maar hoewel er dus werkingen waren van de geest woonde niet in hen. Hun hart was zijn tempel niet. Het waren mensen die je zou kunnen vergelijken met een vensterglas. Waar de zon doorheen schijnt. En die zon door het vensterglas verwarmt de kamer. Maar die ruit blijft koud. Die ruit ondergaat tenslotte ook niet de invloeden van de verwarmende zonnestralen. En zo waren de werkingen van de Heilige Geest algemeen, maar niet speciaal werk van genade. En zo ver kan het gaan met de mens. Zo ver kan het gaan, terwijl we toch geen kind van God zijn. Wel alle kentekenen ervan hebben, naar de buitenkant gerekend. Wel allerlei dingen in ons leven meemaken. Wel dingen meemaken waar je als ander nog jaloers op zou kunnen worden. En er toch buiten staan. Hoe dichtbij ook. Hoe ontroerd soms ook. Hoe aangedaan ook. Er toch buiten staan. En als dat nou een mogelijkheid is die de Heere in zijn woord ons eerlijk voorhoudt. Is het dan niet nodig dat wij bidden en blijven bidden om ontdekkend licht van Gods geest. Opdat we eerlijk met onszelf zullen omgaan voor Gods aangezicht. En onszelf niet wat wijs maken en niet gaan bouwen op een ervaring. Op een ontroering, op een beleving, op een smaken van het woord. En dat soort dingen. Laat de schrift ons niet zien dat er een deugdelijker fundament en een betere grond nodig is. Misschien zei ik al, zijn er mensen die bang zijn als ze deze kant van de waarheid horen. Ben ik het? Ben ik net zoals Biliam en als Demas? En ben ik? Als een van die dwaze maagden. Ja, die mogelijkheid bestaat. Die mogelijkheid is aanwezig dat wij van deze dingen ook wat weten in ons leven. Terwijl het toch altijd nog buiten ons hart is omgegaan. En als dat zo is, dan is er maar één weg. Dan moeten wij ermee tot de God die ons eerlijk maakt. En die ons ook eerlijk voor onszelf maakt. En dan moeten wij van die God genade begeren dat hij ons opnieuw zal laten beginnen. Maar dan in zijn kracht en door zijn werk. En dat we niet verder gaan op een weg waarvan we niet zeker zijn of die een weg van de Heilige Geest is. Dat we teruggaan tot het begin waar we als een arme verloren zondaar voor God buigen. En in oprechtheid de Heere mogen zoeken. De apostel zegt dat er van zulke mensen die zo ver gekomen zijn, zijn die afvallen. En als dat zo is, dan keren ze ook niet meer terug. En dan hoef je het ook niet meer te proberen om ze terug te brengen. Ze vallen af, ze zijn, en hij gebruikt een geweldig woord, afvalligen geworden. Afvalligen, die moedwillig en brutaal zich ook tegen die God. En tegen die Christus die ze beleden hebben gaan verzetten. Ze willen niet meer van de weg der zaligheid weten. Gebeurt niet met allemaal. Nee, zo komt het, zover komt het niet met allemaal. Er zijn er ook die in de weg van zelfverblinding voortgaan tot het einde. En dan bedoel ik met het einde totdat ze voor de rechterstoel staan. En altijd bij zichzelf denken. En steeds weer zichzelf wijs maken. En iedere keer zichzelf er weer mee op de been houden. Dat het goed is met hen. En ze gronden dat op dit en ze gronden dat op dat. En ze zeggen het straks ook tot de rechter. Wij hebben toch in uw naam geprofeteerd. En gij hebt toch in onze straten geleerd. En dat is hun bewijs dat ze erbij horen. Maar bij God is het niet geldig. Want het is niet getekend met het bloed van Christus. Helaas zijn er velen die zichzelf zo wat wijs maken. En die dat ook geleerd hebben. Door de voorgangers onder wie ze zaten. En door de ouderlingen door wie ze bezocht werden.
helaas.
Maar als zij afvallen, dan kunnen ze niet meer terug, want ze kruisigen zich de Zoon van God opnieuw. Kijk, en daar ligt nou het verschil. Ik beperk het dan maar tot dat ene punt. Smaken of eten. Bekoord of bekeerd. Ontroerd of veranderd. Werkelijk veranderd. Vernieuwd door de Heilige Geest. En op dat punt kunnen we elkaar niet helpen. Daar moet het woord van God licht laten schijnen. Om dat te onderscheiden. En om dat voor onszelf eerlijk te weten. En om zo bij het licht van Gods geest ook te zien wat God van ons zegt. Niet wat ik van mezelf denk of wat de mensen van mij denken. Maar wat God van mij denkt en zegt. Maar als we dan in dat crisisuur, want dat is het en geloof dat maar. Als je zo in dat moment van eerlijkmakende genade voor God moet gaan ontdekken en bekennen dat je tot alle kwaad geneigd bent. En dat het inderdaad naar het rechtvaardig oordeel verdiend is dat je omkomt. En dat je er niet te goed voor bent om jezelf wat wijs te maken. En dat je ook een bedriegelijk en een arglistig hart hebt. Dat moment van die pijnlijke zelfontdekking, die armmakende werking van Gods geest. Als je in dat moment licht van boven ontvangt en God gaat dan toch iets laten zien van zijn werk, zijn zaligmakend werk in je leven. En God gaat dan toch iets laten zien van dat werk dat geen verklaring kent, dan alleen een verklaring uit God. Dan gaat in volle kracht ook gelden de vertroosting die we in onze Dordtse leerregels terugvinden. Want dan blijft het waar, ja, dan blijft het waar voor allen, zonder uitzondering. Kleinen en groten, gevorderden en achterlijken, als ik het zo mag zeggen. Voor mensen die de Heere kennen, in geringe mate en in meerdere mate, dan blijft het voor allen waar die bij de schaapskudde van de Heere Jezus horen. Ook voor de lammeren die hij, omdat ze zelf nog niet kunnen lopen, in zijn armen dragen moet. Dan blijft het voor allemaal waar. Dat ze bewaard worden. Maar ze kunnen ver weg zijn. En hij moet ze soms ver weg weer opzoeken. Maar wat er nooit weggaat in hun leven, dat is de genade die hij aan hen bewezen heeft. Ik lees dat nog even met de woorden van de 7e paragraaf. Hij bewaart in hen dit zijn onverderfelijk zaad. Daar zijn ze uit wedergeboren. Dat was dat woord, dat levenwekkende, dat onvergankelijke woord van God, dat zaad der wedergeboorte genoemd wordt. En dat hebben ze niet maar in hun mond gehad, nee, nee, dat was in hun hart. En dat bewaart hij in hen. Zijn zaad blijft in hem, zegt Johannes, en daar drukt hij dezelfde zalige waarheid in uit. En dat bewaart hij. En omdat hij het bewaart, daarom komt het moment dat dat woord in hun leven weer wat gaat doen. Want het ligt daar als een kracht. En die kracht die kan door andere krachten neergedrukt worden. Die kracht van dat woord die kan in een bepaalde periode helemaal niet gevoeld worden. En dan lijkt het wel alsof er nooit wat geweest is en alsof het nooit anders geweest is. Maar het woord dat ligt daar als een levend zaad en als een kracht tot zaligheid. En op Gods tijd gaat dat weer werken. En dan gaat dat langs die 5 punten die in dit 7e artikel genoemd worden. Dan is daar de droefheid. De droefheid naar God over de zonde. En dan komt David in de schuld. En dan horen we Psalm 51 uit zijn mond en uit zijn hart. Droefheid, niet over de gevolgen van de zonde alleen. Niet over het zwaard dat van zijn huis niet wijken zou. Maar droefheid dat hij God vertoornd heeft. Droefheid, omdat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En in de weg van die schuldbelijdenis, in de weg van die erkentenis, wordt ook ondervonden de vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof, met een verbroken hart begeerd en verkregen. Dan wordt zo'n arm gemaakt, zo'n schuldige ziel, zich weer gewaar van de noodzakelijkheid van het bloed van Christus. En dan is er maar één begeerte, eigenlijk een dubbele. Om met die zonde, die vuile zonde, die verderfelijke zonde te breken. En om de kracht, de reinigende en de vergevende kracht van dat bloed te mogen ondervinden. En daar wordt om gesmeekt. Hoe? Met een verbroken hart, natuurlijk. Als er die droefheid naar God is, dan is het hart verbroken. Verbroken onder de kennis en onder het gewicht van de zonde. Maar ook verbroken over die wonderlijke goedheid dat God nou nog geen einde gemaakt heeft. En dat je nog niet bent op de plaats waar je verdient te zijn. Buitenste duisternis. Nog is God geduldig en langmoedig. En je hebt het ernaar gemaakt dat hij je leven zou hebben afgesneden. En onder de indruk van dat wonder van zijn langmoedigheid en zijn groot geduld is het hart verbroken. In een diep besef van onwaardigheid. En zo wordt er gesmekt om die vergeving. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils. En als God door de werking van zijn geest terugkomt in het leven van zo'n mens die om zijn genade smekt. Als de Heere dan de genade geeft. Dat hij nu weer verzoend met God mag zijn. En dat hij zo ook de gemeenschap met de Heere weer mag gevoelen. Dan ademt de ziel weer op. Oh, dat kan nog wel eens een poosje duren. Doordat wij weigeren die ontdekking te aanvaarden. David heeft het niet gemakkelijk in dat jaar waarin hij zwijgt. Terwijl zijn beenderen verouderd worden in zijn gebrul. Hij brult wel, maar hij beleidt niet. Maar God wordt hem toch te sterk. En zo brengt hij David terecht. En zo geeft hij David ook weer het gevoel van zijn genade. Zo mag David toch ook weer toe-eigenen. Zo heeft David weer de vreze des Heren, maar ook de vrede met God in zijn ziel. En waar resulteert dat in? Ja, dan gaat zo'n herstelde zondaar de ontferming en de trouw van God aanbidden. Wat is God onuitsprekelijk goed. En hoe is dat aanbidden? Dat is soms zonder woorden, want dan zijn er ook geen woorden meer. Dan is de lofzang soms in stilheid tot God. Maar dat wordt beseft. Het was Gods werk dat ik tot stilstand kwam. Het was Gods werk dat ik niet verder kon. Het was Gods werk waardoor de strik brak. Het was Gods werk waardoor ik ging zien waar ik op weg naartoe was. Het was Gods werk waardoor ik op de knieën kwam. Het was Gods werk waardoor ik een verbroken hart ontving. Het was zijn werk alleen waardoor genade weer noodzakelijk en dierbaar werd. En die wonderlijke trouw en ontferming van de Heere, die gaat zo iemand aanbidden. Want het leeft in de ziel. De Heere is het waard om erkend en gevreesd te worden. En dan, ja, dan zegt hier deze paragraaf, het laatste is dan dat ze voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger gaan werken. Dan komt er een grotere voorzichtigheid in het leven. Dan is het geweten nog teerder geworden. Die wond in het geweten gaat nooit helemaal weg en blijft als het ware een gevoelige plek. Ook al heeft de Heere zijn gunst weer bewezen en al wordt de genade Gods gesmaakt, die wond blijft een gevoelige plek. En van daaruit een des te naastiger werken van hun zaligheid met vrezen en beven. Een des te meer, een des te sterker begeren naar genade om tegen de zonde te strijden. Niet in eigen kracht, want dat leer je dan ook nog af. Maar in de kracht des Heren. Met vrezen en beven. Nog meer dan voor die tijd. Want je weet nou waar je terechtkomt als God zijn bewarende hand niet over je uitstrekt. Je weet nu hoe waar het is tot alle boosheid geneigd. En zo, door die hernieuwde genade, mag Petrus de Heere des te meer dienen. En dat heeft de Heere hem ook gezegd, en dat is ook zijn opdracht geweest. En gij als ge eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. Dan is het een pijnlijke ervaring voor de mens die het mee moest maken. En als hij eraan terugdenkt, ondanks dat hij weer met God verzoend is, dan zal hij toch nog het schaamrood naar zijn kaken voelen stijgen. Maar het mag hem ook des te meer bekwamen om zijn broeders te versterken. En het twijfelende en strijdende zondaars toe te roepen: grijp moed uit mijn behoud. We zingen Psalm 51... Vers Zullen we weer verder gaan en dan zou ik voor willen stellen om samen te zingen uit Psalm 84, het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild. 84, het zesde vers. goed, als er vragen zijn, dan kunt u ze stellen. Wie? Ja, goed. Ja, nou, kijk, dat onderwerp dat is vooral omdat er in de Dordtse leerregels een aantal dingen gezegd worden over het zondigen tegen de Heilige Geest, is het zeer duidelijk in de lijn van het onderwerp als het gaat over allerlei werkzaamheden van de Heilige Geest ook, nietwaar? De mensen hebben, zoals hier staat, ook gesmaakte gaven van de Heilige Geest en hebben bepaalde werkzaamheden van de Geest gehad. En dan is het zeer op zijn plaats om te vragen, wat wordt er verstaan over het onder het twisten van de Heilige Geest? Nou, laat ik dan in het algemeen over de Heilige Geest en zijn werk in onwedergeborenen en in wedergeborenen wat zeggen. En daaraan tegelijk ook maar gekoppeld en misschien beantwoord dat dan tegelijk ook wat vragen die misschien later nog gesteld zouden kunnen worden over bepaalde zonden en de zonde tegen de Heilige Geest. Activiteiten van de Heilige Geest in het leven van onwedergeboren mensen. Want dat is dus eigenlijk het punt waar het in Hebreeën 6 over gaat. Dat is ongetwijfeld werk van de Heilige Geest. Maar zoals we moeten concluderen en zoals dat ook blijkt als wij dit gedeelte met andere schriftgedeelten vergelijken, het zijn geen wedergeboren mensen. Dus het is werk van de Heilige Geest in onbekeerden. En dan is een van de werkzaamheden van de Heilige Geest met het onbekeerde en onwedergeboren leven het twisten. We vinden dat in het zesde hoofdstuk van Genesis, daar staat het in dat speciale verband dat de wereld vol goddeloosheid en boosheid is en dat de Heere dat aanziet en dat het hem dan smart aan zijn hart, zoals daar staat dat hij de mens geschapen heeft en dan zegt hij, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Met andere woorden, er komt een eind aan het werk van de Heilige Geest dat hier twisten genoemd wordt. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Ik denk dat daarmee bedoeld wordt het getuigen van de Heilige Geest tegen de zonde van die tijd. Er waren natuurlijk toch ook nog getrouwe predikers van Gods genade. Eén wordt er ons met name genoemd, dat is Henoch. Henoch, daar staat van geschreven dat hij met God wandelde, maar in Judas, in de brief van Judas, staat er ook dat hij profeteerde. En ongetwijfeld heeft deze Henoch geprofeteerd tegen de goddeloosheid, gepredikt tegen de goddeloosheid van zijn tijd. En het is zeer wel mogelijk dat diegenen gelijk hebben die zeggen, en daardoor was Henoch zo gehaat dat men hem naar het leven stond, maar God voorkwam dat hij gedood werd, want God nam hem weg. Ik wil niet beweren dat dat de enige uitleg van die tekst is, maar het is zeker een mogelijke uitleg. Hoe het ook is, er werd getuigd tegen de zonde. En in dat getuigenis tegen het kwaad was de geest aan het twisten met de mensen uit die tijd. En nu zegt de Heere, dat zal niet altijd doorgaan. Er komt een eind aan. God gaat nu nog op het moment waarop hij dit zegt 120 jaar geven. En in die 120 jaar zal de geest nog doorgaan met twisten door middel van de prediking van Noach. Noach, die een prediker der gerechtigheid was en die het getuigd heeft, ook in de goddeloze wereld waarin hij leefde. Maar na die 120 jaar komt er een eind aan. Dus het twisten van de geest, en dat is hier in het leven van mensen die er niks van willen weten, dat is hen aan hun zonde ontdekken en aan hun zonde herinneren en hen tot bekering roepen. Nou, dat doet de Heilige Geest in het leven van allen die met het woord in aanraking komen. Uiterlijk in ieder geval. Het wil niet zeggen dat er indrukken van overblijven. Je kunt onder de prediking van zonde, gerechtigheid en oordeel zitten, zonder dat er enige indruk van overblijft. Je kunt dat toestemmen zonder dat je er anders van wordt. Het kan ook wezen dat het wel indruk maakt en dat je geweten er door geraakt wordt. En dat je weet het moest anders en dat je je ook voorneemt dat je anders zal willen en zal gaan doen. Maar dat het bij een voornemen blijft. Goed, dan is het ook dat twisten van de Heilige Geest geweest. Maar dan kom je in de richting, in de buurt van Hebreeën 6. Dan heeft het een bepaalde uitwerking gehad. Dan heb je iets van dat woord gesmaakt. Van de krachten van dat woord ook gevoeld. Maar het was toch niet het zaad dat in de aarde gezaaid werd. En dat vruchten voortbracht. Nou, dat is, denk ik, wat we moeten verstaan onder het twisten van de Heilige Geest. Naarmate het nu dieper gaat in het leven, naarmate het zaligmakend gaat worden, heeft het natuurlijk vrucht voor de eeuwigheid. Maar ook bij onbekeerde en onwedergeborenen is er dus deze werkzaamheid van de Heilige Geest. Andere dingen die de Heilige Geest geeft, en dat vinden we in Hebreeën 6 ook uitgedrukt, hij geeft niet alleen een zekere kennis van zonde en overtuiging, zoals dat bij K in het geval was, en zoals je dat bij Agab leest, die toch allemaal tot de bekentenis komen, ik heb gezondigd. En Judas, die diep in zijn geweten gewond is, dat is ook vrucht van het werk van het twisten van de Heilige Geest geweest. Maar het bleef bij het geweten en het hart werd niet verbroken. Behalve die kennis van zonde geeft de Heilige Geest ook een bepaald gezicht op Gods genade. Dat kan ook nog bij het algemene werk van de Heilige Geest. Ik denk dat er ook voorbeelden van zijn. Ik noemde ze pas al Bileam, die van Christus geprofeteerd heeft, van het geluk van Gods volk gesproken heeft en andere dingen. En die dat allemaal gezien heeft en die dat ook allemaal geloofd heeft. Ik bedoel niet zaligmakend geloofd, maar hij was ervan overtuigd dat dat volk gelukkig is en dat die Christus, die ster uit Jacob komen zou enzovoort enzovoort. Dat was ook door de Heilige Geest, maar het bleef ook buiten zijn hart. Nu, dat kan dus ook. Je kunt dus enerzijds kennis van zonde hebben door Gods Geest, anderzijds kennis van Gods genade hebben door Gods Geest, maar dan toch altijd nog in die algemene zin. En dan ben je er wel dichtbij, maar dan sta je er toch buiten. Kan ver gaan. En daar gaat het ook om, in dat gedeelte wat we gelezen hebben, en waar het de Dordtse leerregels met name over gaat, waar God de zijnen voor bewaart, dat is voor, zoals daar staat, zonde tot de dood, of zondigen tegen de Heilige Geest. Nou kijk, terugkomend op dat strijden, dat twisten van de Heilige Geest, dat heeft in de dagen van Noach bij die mensen een bepaalde reactie opgeroepen. En dat is dezelfde reactie die je bij de mensen van het Sanhedrin ziet in de dagen van Stefanus. Stefanus, voor het Sanhedrin, voor de Joodse raad, staat om te getuigen en de Geest geeft hem te getuigen. Het is daar duidelijk de Geest die hem doet spreken, want die is vervuld met de Heilige Geest. En ze hebben ook wel gezien dat er wat met Stefanus aan de hand is, want zijn aangezicht blonk als een engel Gods. Er ging wat van uit. En ze hoorden in de woorden waarmee Stefanus sprak, dat hij, ja, hoe moet ik het zeggen, met goddelijke autoriteit sprak, met goddelijk gezag. En toch verzetten ze zich ertegen. Stefanus constateert dat. Hij ziet dat bij wijze van spreken op hun gezicht. De boosheid, de toorn van hun hart weerspiegelt zich op hun gezicht. De onverschilligheid tegenover wat hij zegt, tegenover die boodschap van Christus. Het ongeloof. En als hij ze zo aanziet, verlicht door de Heilige Geest, heeft hij dingen kunnen zeggen in de namen met het gezag Gods, maar hij is ook bekwaam gemaakt om ze precies te zeggen hoe hun eigen hart eruit ziet. En dan zegt hij, gij onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk als uw vaderen, alzo ook gij. En dan zegt hij niet iets wat ze voor die tijd gedaan hebben alleen, maar iets wat ze op dat moment aan doen zijn. Nu zijn ze de Heilige Geest die door hem getuigt en die door hem met hen twist en die hen door van hun zonde zoekt te overtuigen en die hen tot bekering zoekt te brengen en tot geloof in Christus zoekt te bewegen. Nu zijn ze die geest aan het tegenstaan. En dat deden ze in Noach's dagen, toen Noach predikte en toen Henoch predikte, toen verwierpen ze die boodschap en dat is een tegenstaan van de Heilige Geest. Dat is een zonde die je bij onbekeerde mensen ook aantreft. Er zijn ook zonden die speciaal in het leven van Gods kinderen terugkomen. Zonde tegen de Heilige Geest. En dat is bijvoorbeeld wat de apostel Paulus noemt het bedroeven van de Heilige Geest. Waarom zeg ik dat is een zonde die in het leven van Gods kinderen voorkomt? Omdat Paulus erbij zegt dat zij door de Heilige Geest verzegeld zijn. En dat kun je van een natuurlijk mens niet zeggen. Onbekeerde mensen zijn niet van de Heilige Geest verzegeld, maar Gods volk wel. En zij lopen het gevaar om die Heilige Geest te bedroeven. Of met andere woorden, zoals Paulus dat in Thessalonicense zegt, de Heilige Geest uit te blussen. En daar zit de gedachte van het vuur achter. De Heilige Geest wordt met vuur, met een lamp, met licht vergeleken. En die lamp, dat licht, dat kun je door een zondige levenswandel, door een slordige levenswandel uitblussen. Niet in absolute zin, want dat laat God niet toe, hebben we gezien. God zal nooit die Heilige Geest volledig wegnemen. Dus dat licht dat gaat nooit helemaal uit en dat zaad dat wordt nooit helemaal weggehaald. Maar bij wijze van spreken uitblussen, zodat er duisternis komt, duisternis over de ziel. Zodat de geest zijn invloeden en zijn werkingen gaat terughouden. Of dat bedroeven door zondig leven en dat vind je in... Dat vind je in Efeze 4 ook duidelijk geïllustreerd. Misschien is het goed als we er even naar kijken, want in die context wordt het ons gezegd, bedroeft de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. En dan moet u eens zien in welk verband dat staat. Elke tekst, of veel teksten worden verklaard uit het verband waarin ze staan. En we moeten vers 30 van Efeze 4 niet zomaar eruit halen alsof het een tekst is die op zichzelf staat. Paulus is hier aan het vermanen omtrent de christelijke levenswandel. Hij heeft het in deze hele pericoop over de oude en de nieuwe mens. En die oude mens moet worden afgelegd en de nieuwe mens moet worden aangedaan. Zie maar in de versen 21, 22, 23, 24, niet waar, 24, de nieuwe mens aandoen. En dan gaat hij dat vrij abstracte oude mens, nieuwe mens uitleggen in hele begrijpelijke woorden en voorschriften. Dan gaat hij het toepassen en concreet maken in 25 en vervolgens. Wat is dat nu, de oude mens afleggen? Dat is de leugen afleggen. Wat is de nieuwe mens aandoen? Dat is onder andere de waarheid spreken en iegelijk met zijn naaste. En dan heeft hij het in 28 over stelen. En in 29, en dat is dus het vers dat aan 30 vooraf gaat, geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die dezelfde horen. Dat gaat over de manier waarop we spreken, tot elkaar, over elkaar. De manier waarop we woorden gebruiken, wat zeggen we? En tot wie spreken we en hoe spreken we? Geen vuile reden, dat hoort bij die oude mens. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, tot elkaars opbouw, tot geestelijk onderwijs, geestelijke instructie, opdat we elkaar tot een hand en een voet zouden zijn. En in dat verband zegt de apostel, en dan denkt hij dus nog aan de manier waarop wij spreken en de manier waarop we onze tong gebruiken. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Dus hoe wordt de Heilige Geest bedroefd? Wel, het verband maakt duidelijk in de eerste plaats door kwaad te spreken, door vuil te spreken, door niet het geestelijk heil van de naaste op het oog te hebben als wij spreken. Door zo te spreken dat we hem eerder aftrekken van het zoeken van de Heere dan hem aanmoedigen om de Heere te zoeken. Dat is onder andere bedroeven van de Heilige Geest. En dat is een kwaad waartegen Gods kinderen gewaarschuwd worden. Want als de Heilige Geest bedroefd wordt, ja, dan moet hij zich ook terugtrekken. Ik bedoel niet zich helemaal terugtrekken. Dat doet hij niet, maar wel zijn invloeden, zijn werkingen inhouden. En daarom, dat zijn ernstige dingen. Smarten aandoen van de Heilige Geest noemt de Bijbel ook in Jesaja 63. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Nou, dat zijn allemaal zonden die vergeeflijk zijn. Ernstig, met ook ernstige gevolgen voor degene die ze bedrijft. Maar niet onvergeeflijk. Dat zijn niet de zonden waardoor een mens zichzelf voor altijd in het verderf stort. Dat zijn ook niet de zonden die we de zonde tegen de Heilige Geest noemen. Als het daarover gaat, dan noemt de Bijbel nog wat anders. En dat is beter genoemd de lastering tegen de Heilige Geest. Dat vind je bij de fariseeën bijvoorbeeld, die op een ogenblik dat de Heer Jezus een boze en stomme geest uitwerpt, zeggen dat hij dat door Beelzebul doet. En dan weten ze dat dat niet zo is, maar ze zeggen dit om te voorkomen dat hij invloed krijgt op het volk en dat het volk hem zal geloven. En ze grijpen dus als een uiterste middel om zichzelf te handhaven naar deze lastering, waarvan ze zelf weten dat het een lastering is, naar deze leugen dat Jezus de duivel in dienst neemt om de duivel uit te werpen. Nou, dat heeft de Heer Jezus dan ook krachtig weerlegd. En toen heeft hij ook die geweldige woorden gesproken, die diep ernstige waarschuwing dat elke zonde de mens vergeven zal worden, behalve de lastering tegen de Heilige Geest. En tegen die zonde waarschuwt Johannes ook, als hij het heeft over er is een zonde tot de dood. Met andere woorden, dat is een zonde die tot de dood leidt. En van dat kwaad lezen we ook in Hebreeën 10 bijvoorbeeld, waarin het ook over dezelfde zaken gaat. Nou, dat is een zonde waar geen bekering meer van mogelijk is. Wie doen die zonde? Dat is een zonde die niet in de wereld gedaan wordt, maar in de kerk. Waar de geest werkt en waar we van de werkingen van de geest op de hoogte zijn. Om de zonde, deze zonde tegen de Heilige Geest te doen, moet je wat van de Heilige Geest en van zijn werk weten. Moet je hem ook aan het werk gezien hebben. En moet je er ook een zekere overtuiging van hebben dat dat zijn werk is. En dan tegen je eigen overtuiging in toch zeggen, nee, het is van de duivel. Om je er zo van af te maken en zo proberen eraan te ontkomen. Dat is een zonde die je in de wereld niet kunt doen. Aan de andere kant, de wereld doet die zonde niet, maar Gods kinderen doen hem ook niet. Dat hebben we zo pas ook gezien. Want daar bewaart God hen voor. Ze gaan niet die laatste streep over. Hij houdt hen daarvan terug. Als het aan hen lag, zouden ze dat best kunnen doen, maar hij voorkomt het. En dus gebeurt het niet. Dus deze zonde wordt gedaan door kerkmensen die onder de waarheid zijn, maar die niet de vreze Gods in hun hart hebben. Ja, en dan kom je op een zeer moeilijk punt. En tegelijk ook een zeer praktisch punt, want ja, dan rijst de vraag op, heb ik dat gedaan? En dat is een vraag die bij heel wat mensen aan de orde is geweest of nog is. Als dat dan inderdaad zo ernstig is, ja, dan is het ook een zeer gewichtige vraag van heb ik dat gedaan. En sommige mensen hebben er veel strijd mee gehad en zijn er lang door aangevochten en zijn er lang door bestreden en hebben veel angsten daardoor verdragen. Als iemand er werkelijk benauwd voor is, of die die vraag, of die die zonde gedaan heeft, dan is die benauwdheid, denk ik, al bewijs dat hij het niet gedaan heeft. Want iemand die het echt gedaan heeft, zit er ook niet over in. Die haalt over zich het oordeel der verharding. En door dat oordeel der verharding wordt hij ook glad onverschillig. En, ik zeg het heel grof, het kan hem ook niks schelen of hij het gedaan heeft. Hij is bij zijn leven overgegeven aan de verharding. Iemand die wel benauwd en beangstigd en bevreesd is over de vraag, heb ik dat kwaad gedaan? Die heeft in zijn vrees bewijs dat hij het niet gedaan heeft. Daarmee is hij niet gered. Want hij zal best een andere zonde gedaan hebben. Die hij misschien voor de zonde tegen de Heilige Geest aanziet. En al heeft hij dan de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan, die andere zonde heeft wel vergeving nodig. En zal zijn geweten tot rust en tot vrede komen, moet hij vergeving zoeken en vinden in het bloed van Christus. Om van die vrees en van die angst af te komen, is er maar één weg. En dat is inderdaad ook verzoening vinden in het bloed van Christus, waardoor de vrede Gods in het hart daalt. En dan is de vrees weg van heb ik deze onvergeeflijke zonde gedaan. Want dan heb je het getuigenis van Gods genade door zijn geest in het hart. De beste weg om aan deze zonde, deze onvergeeflijke zonde te ontkomen, en zelfs aan de mogelijkheid om deze zonde te doen te ontkomen, is vluchten tot Christus. En schuilen bij Christus. Broeder de Bakker. Oh, ja.
Je moet maar niet te veel op je gevoel afgaan, wat dat betreft.
Ja.
Hoe vaak kunnen we ons gevoel dan laten spreken?
Ja. Even kijken waar het staat. En ja, 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 ja. Oh ja, ik zie het al. Bijna aan het eind van paragraaf 7. Daar staat de uitdrukking, de genade van God die nu weer met hen verzoend is, wederom gevoelen. Nou, u vraagt, is dat niet een woord dat toch een klein beetje op een gevaarlijk spoor lijkt te brengen? Als wij op ons gevoel afgaan, is dat wel zo veilig, is dat wel zo zeker? Ja, waarom gebruiken onze vaderen dat woord gevoelen? Nou, ik ben het met u eens, en ik denk ook dat de schrift ons die weg wijst, dat de mens niet op zijn gevoel moet vertrouwen, en niet op zijn gevoel moet afgaan. De schrift leert ons dat wij door het geloof moeten wandelen en niet door aanschouwen. En steeds weer lees je in de schrift de oproep om te geloven en in de weg van het geloven op de Heere te vertrouwen enzovoort. Ga je dat loslaten en gaat de mens drijven op zijn gevoel, ja, ik zeg het al, dan drijft hij. Dan met alle gevolgen van dien, dan wordt hij ook heen en weer geslingerd, dan is de vastheid weg, dan is het stuur vaak ook weg, want als je drijft, dan heb je ook vaak helemaal geen richting meer. Daar zit inderdaad een gevaar in het leven op het gevoel, dat moet ook niet. Maar, nou moeten we met het badwater het kind ook niet weggooien. Al moet je nou niet op je gevoel drijven of varen of afgaan. Daarmee is niet gezegd dat er geen gevoel is. En daarmee is ook niet gezegd dat geloven zonder gevoel functioneert. Kijk, als wij zouden zeggen geen gevoel, nooit meer over gevoel praten, dan doe je ook iets wat de schrift niet zegt. En wat duidelijk ook onze vaderen niet hebben gewild. De nadruk valt op geloven. Maar echt geloven, dat brengt zijn gevoelsleven met zich mee. Dat vind je toch duidelijk geïllustreerd in de psalmen, nietwaar? Bij de geloofsworstelingen en de geloofsstrijd en de geloofszekerheid en het geloofsgetuigenis spreken de dichters keer op keer van wat ze daarbij gevoelen, van hun gevoelens. Ze springen op van vreugde. Ze maken hun bed nat met hun tranen. Nou, dat ligt in de sfeer van gevoel, van emoties, van ontroering, van dat zielenleven met al zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten en met al zijn wederwaardigheden. En zo vind je dus inderdaad in de Dordtse leerregels, op grond van wat de schrift daar zelf over spreekt, en de getuigenissen van Gods kinderen erin, zo spreek je hier over het gevoelen van Gods genade. Dat is niet alleen maar iets waar je met het geloof aan vastklampt of zo. Het is geen zaak van het intellect alleen. Kijk, als een mens echt gelooft, dan gelooft hij als mens. Dat wil zeggen, dan gelooft hij met zijn verstand, dan gelooft hij met zijn hart, dan gelooft hij met heel zijn binnenste, met al zijn aandoeningen, met al zijn, ja, wat hij is. Als een mens niet gelooft, doet hij dat ook. Als een mens in ongeloof of in klein geloof worstelt, dan is hij daar ook niet alleen met zijn verstand bij, maar dan is daar zijn hart ook in en zijn ziel ook in en dan zijn daar ook zijn gevoelens in. Waarom zegt de dichter, als hij niet bij de Heere kan komen, mijn ziel dorst naar God, dan wordt hij als het ware van binnen verscheurd door dat verlangen naar de Heere. En dat is ook een zaak van gevoel. Dat is niet alles, dat is ook niet het eerste, maar dat is toch wel degelijk iets wat met het geloofsleven gepaard gaat. En dan is het ook niet gevaarlijk, want dan drijf je daar niet op. Maar dan is dat de afdruk en de uitwerking en de neerslag van wat, ja, van het geloofsleven, van wat het geloofsleven zelf is.
Maar het woord gevoel komt als zodanig en dus nog niet voor.
Dat zou ik zo gauw niet weten. Ik kan het niet weerspreken wat u zegt. Daar zou ik toch de concordantie eens even op na willen slaan eerst, voordat ik daar definitief mee instem. Nee, ik weet het niet. Ja, ja. Ja, misschien is dat een ander woord. Het is wel in het Nederlands hetzelfde woord. Dit gevoel, zei u nu, het welke Christus Jezus was. Ik denk dat dat toch een andere betekenis heeft. Dat gaat over de, vooral ook de ootmoed van Christus, die zichzelf vernederd heeft en anderen uitnemender geacht heeft. Maar ik wil dat nog wel eens nakijken. Dan heb ik gelijk wat te doen als ik thuis kom. Ja. Ja. Dan zou ik dat toch eens even nader moeten onderzoeken. Maar al zou u gelijk hebben, dan heb u nog alleen maar in zoverre gelijk dat het woord niet voorkomt, maar de zaak wel. Ja. Ja. Ja? Dat is berijming, hè? Ja, even kijken. Psalm 51 moet dat zijn. Ik weet niet of dat in de onberijmde tekst ook staat. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Welk vers is dat? Ja. Ik zie wel, ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde is steeds voor mij. Ik zie het woord gevoel nog niet staan in de onberijmde tekst. Maar laat ik het maar even meenemen en misschien doet u het zelf ook. Als u een trommeljes thuis hebt, dan kijkt u er maar even in. En komen we er misschien later nog wel eens op terug. Ja, de berijming. De berijming, ja, dat is vers 2. Maar ik zie het in de onberijmde tekst dus niet staan. Goed, nog meer vragen? Ja, dat is een vraag die al heel wat keren gesteld is in de geschiedenis en die ook heel wat keren verschillend beantwoord is. Als je dat nagaat bij diverse schrijvers die toch gezag hadden en die toch vertrouwen verdienen, dan vind je daar verschillende antwoorden op. Er zijn er die zeer duidelijk stellen, als er genade is, dan gebeurt dat nooit. Dan bewaart de Heere ze ervoor. Er zijn er ook, en dat begint al met Luther, die toch tot voorzichtigheid manen, want het hangt er toch ook voor een groot deel weer van af, zegt Luther, onder welke omstandigheden het gebeurt. En als wij bijvoorbeeld lezen wat de Nederlandse oude schrijver Omius ervan zegt, ja, die is toch wel heel erg voorzichtig en die wil toch niet zonder meer alle gevallen over één kam scheren en van alle gevallen zeggen met zekerheid, het is verloren. Die noemt toch ook voorbeelden op van mensen waarvan hij zegt, nou, ik heb er toch nog hoop voor. Dus ik durf daar, als je zoveel getuigen hebt die elkaar toch ook op dat punt tegenspreken en dat toch doen in het licht van Gods woord, dan durf ik daar ook niet een definitief antwoord op te geven. Ik onthoud me liever van een oordeel dan dat ik daar iets definitiefs over zeg. Ja, mooi er nou wijzigd worden, ja. Ja, de ongelovige op zijn best, de onwedergeborene op zijn best en de wedergeborene op zijn slechtst. Moet je er nou wijs uit worden? Ik denk dat je er vaak ook niet wijs uit kunt worden. Een zwak gelovige, of een mens die, die nou verlicht geweest is en die deze gaven allemaal heeft en die erover kan spreken en er naar het lijkt er ook uit kan spreken. We hebben allemaal gehoord van die voorbeelden, denk ik wel, van mensen die zoveel belovend waren en waar, ja, waar je soms huizen op dacht te kunnen bouwen en met wie het zo slecht, zo laag afliep. Hè. Je vindt ze in de schrift ook. Je hoort het in die laatste brief die Paulus geschreven heeft, niet waar, de tweede brief aan Timotheus, met al de smart die hij daar heeft, van de gevangenis en van het door alle mensen in de steek gelaten zijn. Daar komt er ook nog dit bij. Demas heeft mij verlaten. En dat was er nou één aan wie Paulus zijn vertrouwen gegeven had. Dat is er nou ook één geweest die die gave des Heilige Geestes gesmaakt heeft. En het goede woord Gods gesmaakt heeft. Niet waar? En Paulus was er zo van onder de indruk, misschien ook wel van wat hij Demas kon vertellen en van de indrukken die hij gehad had en van de overtuiging waarmee hij spreken kon, enzovoort, dat hij hem zonder enige twijfel ook de bediening gegeven heeft. En dan blijkt het dat er gebeurt wat Paulus nooit verwacht had. Dan heeft hij hem verlaten. Nou ja, hem verlaten, dat is nog het ergste niet, maar hij heeft God ook verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Hij is, zoals Petrus zegt, teruggekeerd als een hond tot zijn uitbraaksel. En als een gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Nou, Paulus kon er ook niet uit wijs worden. Ja, heeft Demas zichzelf wijsgemaakt dat hij erbij hoorde, of heeft hij eigenlijk altijd wel geweten, het zit niet goed met mij? Dat is een vraag die kun je uitbreiden. Weet een hypocriet altijd dat hij een hypocriet is? Of is het mogelijk dat je een hypocriet bent zonder dat je het zelf weet, terwijl je dus de beste gedachten van jezelf hebt? Ik geloof dat het allebei voorkomt. Dat het laatste voorkomt, dat dit voorkomt dat iemand een hypocriet is die de beste gedachten van zichzelf heeft, dat, ik denk dat dat blijkt uit Matthäus 7, waar ons dan verteld wordt over diegenen die straks tot de Heere zullen zeggen, we hebben toch dit en we hebben toch dat. Daar hebben ze altijd hun grond van gemaakt. En ze dachten dat het op grond van die ervaringen goed met hen zat. En dat houden ze nog vol als ze voor de rechter staan. En dan proberen ze nog de rechter ook te laten geloven wat zij altijd geloofd hebben. Dus dat zijn mensen die gedacht hebben, het zit goed met ons. Ik denk dat er ook geweest zijn die het altijd wel geweten hebben dat het niet goed met hen zat. En die toch doorgegaan zijn. En die toch misschien wel eens de momenten gehad hebben in hun leven dat ze dachten, ik kan het zo niet volhouden. Ik moet terug. Ik moet eerlijk worden voor God en voor de mensen, maar die vanwege de schande die dat met zich meebracht, toch die stap om terug te keren en te erkennen, nooit gedaan hebben. En die zo ook voortgegaan zijn, niet met de gedachte van het komt nog wel goed, maar met de gedachte, ja, nou ja, ik weet ook niet hoe ik terug moet. Ik denk dat dat ook voorkomt. Het zijn ernstige dingen.
Ik heb wel eens gelezen dat de onmiddellijke gemeente is gedacht. Of de Heer de Heilgeest niet van dan in. En als die klaar was te zijn, is dat als Christus ging komen.
Als die klaar was met preken, bedoelt u?
Met bidden.
Met bidden.
In de preek zei hij. En toen het laatste kind van God vertrokken was, toen denk ik de kerk helemaal behangen met
de rouw. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik weet wel dat hij die gewoonte wel eens had als, niet als laatste kind van God vertrokken was, maar als hij geen boodschap had. Als de hemel voor hem dicht was en hij had geen tekst en hij had geen preek, dan, ja, dan liet hij de kerk behangen met rouwgewaad. En als hij dan weer wel een boodschap van de Heere had, dan liet hij de klok luiden. Dan was het 2:00 op de middag, op een woensdag, en dan moesten ze komen. Hij was een excentrieke man. Ik geloof dat hij oprecht de Heere vreesde, maar het was een excentrieke man. Ja, en de mensen namen het nog van hem ook. Dat is ook wel een wonder. Ja. Ja. Ja, nog meer vragen? Tijd ook, hè. Nou, we zijn door de leer van Dort heen. Ik wil niet zeggen dat alles ervan gezegd is. Dortse leerregels die zeggen er uiteraard ook meer van, maar ik had me ook nooit voorgenomen om al die verschillende paragrafen uitvoerig te behandelen. Dat wil dus zeggen, we moeten een volgende keer met een ander onderwerp beginnen. U zult wel zien wat dat wordt. Ik hoop dat het in ieder geval tot nuttigheid der toehoorders mag zijn. Zullen we samen nog zingen? Uit Psalm 119. Vers 88, het laatste vers van Psalm 119. net in gedachten dat oktober 5 dinsdagen heeft. Dus we slaan nu een week over. De tweede dinsdag van november is het dus weer. Dus de volgende keer. Dat is over 3 weken. Zullen we samen danken? Heren, wij mogen uw naam ootmoedig dank zeggen en erkennen voor datgene wat u ons ook in deze avond nog hebt willen geven. We mochten hier bij elkaar zijn en samen naar uw woord luisteren. En dat sprak ons van aan de ene kant hoogst ernstige dingen. Wij worden door uw woord iedere keer weer geconfronteerd met de arglistigheid van ons hart en de mogelijkheid van zelfbedrog. En van bouwen op gronden die gij niet gelegd hebt en op een fundament dat niet van u is. Heere, uw woord spreekt daar ook van. En hoe pijnlijk dat ook is, wij moeten toch ook onder dat oordeel door. O, wij bidden van u dat gij ons genade wilt geven om ons altijd weer voor uw heilig aangezicht te onderzoeken en om het met de dichter te bidden: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Zie of bij mij een schadelijke weg is. Voor alle die u in oprechtheid vrezen, hebt gij rijke en heerlijke toezeggingen gedaan. Zij zijn veilig. Veilig voor eeuwig. Hoe het ook gaan zal, wat er ook gebeuren zal, gij staat voor hen in. Ja, gij brengt ze zelfs terug als zij vallen. We zien het in uw woord, Heere. O, dat mag in het leven van uw kinderen de waakzaamheid niet doen verslappen. En dat mag hen nooit lichtvaardig over de zonde doen denken. Maar toch, er is wel een rijke troost dat gij ook uw gevallen kinderen weer weet te vinden en ze ook opzoekt en terugbrengt. Heere, wij bidden van u dat in het leven van alle die u vrezen, de leer van de volharding der heiligen ook de zegen mag brengen die erin besloten ligt. En dat gij het gebruiken wilt om het leven van hen die u vrezen te versterken. Zegen ons, Heere. Wees ons genadig en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen.